De overdenking voor deze avond vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte uit Hebreeën 8. En daarvan lees ik alleen als een samenvatting voor het tiende vers, Hebreeën 8, vers 10. Daar spreekt het woord des Heeren al dus, want dit is het verbond dat ik met het huis Israëls maken zal na die dagen, zegt de Heere. Ik zal mijn wetten in hun verstand geven, en in hun harten zal ik die inschrijven. En ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen mij tot een volk zijn. Tot zover. Letten wij deze avond op de heerlijkheid van het Nieuwe Testament. Vorige week hebben wij de eerste vijf versen horen voorlezen uit Hebreeën 8. En we hebben in zonderheid gelet op de versen 1 en 2. De hoofdsom van de dingen waarvan wij spreken is dat wij hebben een zodanige hoge priester die gezeten is aan de rechterhand van de troon der majesteit in de hemelen. Een bedienaar des heiligdoms en des ware tabernakels welke de Heere heeft opgericht en geen mens. We hebben toen gelet op de noodzakelijkheid van zijn verschijnen met zijn offer voor het aangezicht van de Vader en getracht duidelijk te maken de tegenstelling tussen de hoge priester uit de oude bedeling die even eenmaal jaars in het heilige der heiligen kwam, waar God de Heere zou afdalen om te wonen tussen de cherubims boven het verzoendeksel, maar dan moest die hoge priester ook weer weg. Het was een heiligheid der heiligheden, ons heen wijzende op de ontzaglijke afstand die er is tussen God en schepsel, gevallen schepsel. Weliswaar ook de genade dat in die dienst de priester mocht naderen voor het aangezicht van God, maar toch ook tegelijkertijd sterk de nadruk op de afstand die er is. En in die nieuwe bedeling, naar dat Nieuwe Testament, krijgen we te maken met die grote hoge priester die wel hier op aarde lijdt en sterft, zijn werk doet, maar, en daarin is hij zo groot, die dan zelf gaat naar de troon van de Allerhoogste Majesteit in de hemelen. En we hebben gehoord, daarom, ik heb er iets van gezegd ook die twee volgende versen, 3 en 4, dat iedere hoge priester die is gesteld om gaven en slachtoffer te offeren. Daarom was het nodig dat hij ook wat had om te offeren. Indien hij op aarde zou geweest zijn, zo zou hij zelfs geen priester zijn. Want er waren naar de wet van Mozes priesters die de bepaalde voorgeschreven offeranden, de bloedige en de onbloedige offeranden, voor God brachten. Daarbij kwam ook nog, dat hebben we reeds in het verleden gehoord, dat hij, omdat hij niet uit het geslacht van Levi was, op aarde, naar Levitisch recht, geen aanspraak kon maken op het priesterschap naar de orde van Levi. En ook geen dienst in de tempel kon hij verrichten. Dat klinkt natuurlijk ergens zeer vernederend, dat hij die de ware priester van het huis van God is, dat hij in zijn eigen tempel het werk niet kan doen. Maar toch is het een grote genade, want als hij dat werk wel in de tempel had kunnen doen, dan had hij die andere priesters gelijk geweest uit het huis van Aaron. Dan had hij met ander bloed, met dierenbloed moeten offeren. Dan had nog niet die volmaakte offerande voor het aangezicht van de Vader in de hemelen gekomen. En daar moest het zijn, want daar is de troon. Nu gaan we verder. En voor degene die bij voortduur de bijbellezingen hebben gevolgd, zullen natuurlijk sommige dingen misschien iets gemakkelijker zijn dan voor anderen die bepaalde gedeelten niet hebben gevolgd. Dit gedeelte wat nu volgt, is niet zo eenvoudig. Ja, misschien druk ik mij verkeerd uit. Het woord van God is duidelijk en klaar in alle dingen die nodig zijn tot zaligheid. Maar het neemt niet weg. Er zijn gedeelten in de Bijbel die toch inzonderheid wel de aandacht vragen om te mogen volgen. Een paar dingen wil ik jullie bij voorbaat noemen, dat dat als een soort leidraad in de gedachte mag zijn. Het gaat in dat volgende over de heerlijkheid van het nieuwe verbond. Eigenlijk kan het in de Hebreeënbrief in dit hoofdstuk beter vertaald worden met het Nieuwe Testament. Het Nieuwe Testament. En nou gaat de apostel spreken van dat oude verbond en dat Nieuwe Testament. Dan lijkt het soms alsof de gedachte wordt opgeroepen bij de aandachtige lezer of luisteraar dat die twee zaken, oude en nieuwe verbond of testament, dat die als het ware tegenover elkaar staan. En in bepaalde opzichten zou je dat ook kunnen zeggen, maar toch moeten wij ook op de eenheid blijven letten. Kokkeus, een van onze Nederlandse theologen uit vroege dagen, die heeft bijvoorbeeld een wezenlijk onderscheid gemaakt tussen de verbonden der genade. Wij geloven in de eenheid van het verbond der genade. Alleen, wij zien het verschil in de openbaring van dat verbond der genade, die in het Oude Testament iets anders ligt dan in het Nieuwe Testament. In het Nieuwe Testament vinden wij een rijkere openbaring van het verbond van Gods genade. Maar als je het wel radicaal als twee tegengestelde dingen gaat zien, het Oude Verbond en het Nieuwe Testament, dan moet je haast tot de conclusie komen dat de mensen uit de oude bedeling op een andere manier zijn zalig geworden dan de mensen uit de nieuwe bedeling. En dat is weer niet waar. Ik dacht dat je het beste het zo kon denken. En dat zal in de uitleg, hoop ik, nog wel duidelijker worden. Degene die in het Oude Testament door het geloof op de genade Gods hebben gezien, die hebben zelf beleden het tekort en de armoede van de dienst der ceremoniën. Die zijn zelf tot de conclusie gekomen dat die hele offerandendienst aan God niet genoeg kon doen. En die hebben gezegd, zoals David, als de Heere lust had in duizenden van brandofferen en slachtofferen, dan zou ik ze geven. Maar de Heere heeft meer lust in een verbroken en een verslagen hart. dan al deze dingen. En zo merk je bij degene die door het geloof hebben mogen wandelen, dat zij dwars door die offerdienst hebben heen gezien op het ware offer dat komen zou. Nu zou je kunnen zeggen, dat is toch nu nog zo? Ja, alleen wij worden onomwonden met het ene offer geconfronteerd. En dat is buitengewoon belangrijk. Niemand, dat is altijd al zo geweest, maar in zonderheid in deze beleving, die door de apostel genoemd wordt de tijd van de verkoeling in de positieve zin. De tijden der verkoeling wordt meestal gebruikt om aan te duiden als het niet goed gaat met de kerk. Maar als de apostel die gebruikt dat ergens, de tijden der verkoeling die gekomen zijn, dan bedoelt hij daarmee de milde regen van Gods genade in de nieuwe bedeling. Ik zou het zo willen zeggen, kijk, in het Oude Testament kon je je makkelijker vergissen. Hoewel de waarheid verkondigd werd van scheur uw hart en niet uw kleren en van de besnijdenis des harten die noodzakelijk was. Maar anderzijds, voor die afgestompte mens, die heidens denkende mens, waren de wegen om op te gaan in het formalisme vele. Zoals ik al eerder heb gezegd, kijk, wanneer je nou een bepaald kwaad gedaan had, en dan moest je een som voor betalen, of je moest er een offer voor brengen, of je moest er je voor wassen, reinigen, en dat je dan weer deel mocht nemen aan de dienst, dat je dus cultisch rein was, dat betekende dat je weer deelnam aan het gemeentelijk leven, aan het tabernakelleven enzovoort, dan is de verleiding uiteraard erg groot om te denken dat het daarmee goed is. En is de verleiding erg groot om als, in plaats van kinderen, om als knechten voor God te wandelen. Hoe gauw kon de gedachte niet insluiten, en die is ook bij Israël duidelijk aanwezig geweest, dat wij aan God iets geven om voor onze schuld te betalen. Zodat, stel voor, je moest een beste koe brengen bij de Heere voor dat en dat kwaad. Ja, die koe die maakte deel uit van je bezit. Die koe, nou zou je er natuurlijk niet voor hebben, maar ik spreek nou van jaren terug, toen kostte een koe 1000 gulden, nou misschien wel 5 of 3, weet ik het, maar zeg maar 1000 gulden. Dat kon die koe opbrengen. Dat werd dan aan de Heere gegeven. Kijk, hoe makkelijk komt dan de gedachte in het hart op? Ik heb nou kwaad gedaan en hoe heb ik dat offer gebracht voor God? En nou is het weer goed. Nou kan ik weer opgelucht naar huis. En ja, overkomt het me weer, maar ik zal toch voorzichtig zijn. Dan bestaat er toch weer een manier om dat bij God te vereffenen. Ik heb daar heel veel op gewezen. En voor degenen die dat nou al zo zachtjes aan gewend zijn en weten, die zeggen misschien, nou dat weet ik nou al. En toch kan ik niet nalaten, omdat het zo ontzettend belangrijk is. En het een sleutel vormt voor de verklaring van bepaalde vloeken die God heeft uitgesproken over de offerdienst. Terwijl hij die offerdienst toch zelf had ingesteld. En dan kom je voor de vraag te staan, hoe kan de Heere nou hetgeen hij zelf instelt, later zo veroordelen, dat hij zelf zegt, heb ik je dat allemaal geboden, die brandoffer en die slachtoffer, toen ik je uit Egypte haalde? Heb ik dat allemaal gedaan? Kijk, dat moet natuurlijk een achtergrond hebben, want de Heere heeft wel degelijk de dienst van de offeranden ingesteld onder Israël. Kijk, en dat was nou die achtergrond. God had gezegd, en dat is een centraal woord betreffende de offerdienst. Ik geef u het offer op het altaar. Ik geef u dat. Ik kan zeggen, nou ja, maar het was toch mijn beest? Nee, als het goed was, dan geloofde de Israëliet, de gelovige, dat alles van de Heere was. Mij is het goud en het zilver en het vee op 1000 bergen. Maar ik geef u het offer op het altaar. Wanneer het denken van de mens, van de Israëliet, van mij en van u, hier scheef gaat, dan zit alles scheef. Nou zijn wij scheve mensen, dat weet ik wel, maar wij hebben toch nodig, u en ik, om altijd weer uit het oogpunt van de lering en de onderwijzing geconfronteerd te worden met de waarheid. Je hebt ook al mensen die zeggen, nou ja, dat begrijp ik niet, die schuiven dat naast zich neer. Dat is niet de wil des Heren. De wil des Heren is dat de naneef eeuwenlang van kind tot kind dat onderwijs ontvangt. Je moet kijken, nou zegt de Heer, ik geef u het offer op mijn altaar. Dat betekent dat de verzoening van God uitging. En het zoenmiddel wordt door God gegeven. En dat is de centrale gedachte. Want als die gedachte naar de achtergrond gaat, dan betekent het, hoe langer hoe meer, dat ik iets aan God probeer te geven. En dat ik daardoor een zoenmiddel bij God breng, waardoor mijn zonden vergeven zijn. Dan is het precies het tegenovergestelde als wat God eigenlijk beoogde. En daarom spreekt de Heere zo vaak een oordeel uit over die offerdienst. Hij vond die offerdienst wel goed met het oog, met het verwonderend oog op Gods grote genade die een offer gaf op het altaar. Maar met het oog op ons omdraaien van de orde, vervloekt de Heere het. Let. Kijk, als je die lijn mag zien in de schrift, dan kom je hem altijd weer tegen. Het kenmerkende van alle godsdiensten praktisch is het tegenovergestelde. Daarom was Israël ook zo bevattelijk voor de verkeerde gedachte. Bij de heidenen is het toch immers zo. Als de godheid of vertorend was, dan moesten de mensen die godheid aanbaden, moesten proberen die God tot gunstige gedachten te brengen. Dan werden er aan alle kanten offers aangesleept, of totdat die God weer barmhartig zou willen zijn, en dat die vreselijke ziekte zou ophouden, of dat de regen zou komen en de oogst niet mislukken. Noem maar op, daar heb je allemaal wel eens wat van gelezen. Maar begrijp je, in al die godsdiensten, ook vaak in veel christelijke kerken, denk aan de Rooms-Katholieke kerk door de eeuwen heen, maar je mag ook gerust aan je eigen denken, dat is nog dichterbij, dat zit zo vreselijk in ons bloed ingegoten, ik moet het op de een of andere manier bij God in orde maken. De een moet dat doen door zijn gebeden, door zijn kerkgang, of door zijn benauwdheden, en door allerlei dingen meer. Hij beleidt wel dat dat de grond niet is, maar heimelijk schuift hij dat er toch tussen. Hij heeft dit meegemaakt en dat meegemaakt. En dan komt die oude heidense gedachte, die komt eigenlijk weer in volle glorie openbaar bij heidenen en protestanten. Wij moeten op de een of andere manier God tevreden stellen. Want ja, anders, dan komt het niet goed. Dus de een die klampt zich vast aan zijn berouw. Die wordt telkens en telkens gekweld. Is mijn berouw nou wel diep genoeg? Zou ik nou berouw genoeg hebben? Ernstig genoeg? Want ja, er zijn ook wel dagen dat ik niet aan mijn zonde denk. En dat ik zo'n dom, schuldig schepsel ben. Ja, en als ik dan een andere daarover op praat, ik moet toch. Dan anders, daar heb ik het weer. Dan kan ik niet zalig worden. Dan kan ik niet bekeerd worden. Ik moet berouw, dat heb je in die boekjes ook vaak, die kinderboekjes. Dat geeft niet hoor, ik bedoel dit, daar moet je niet al te veel aan ophangen. Maar die zitten zo heel mooi in elkaar. Als het kind dan kwaad gedaan heeft en het ligt op bed en het huilt of het heeft spijt. Nou kind, dan mag je het aan de Heere vragen. Hè, en dan zal de Heer je dat heus wel vergeven. En dan slaat hij weer als een roos. Hè. Zo vaak die gedachte kom je dan tegen. En toch is het ergens een omdraaien van de orde. Wat zou het nuttig zijn als wij dat alle zouden beseffen? En dan niet in de oppervlakkige zin, maar dat het ergens een geheim zou zijn van ons leven. Want wat heeft de duivel een mens toch verschrikkelijk te pakken, juist op dat punt. Want dan zegt de mens, stel je nou eens voor dat alles bedrog geweest is. Stel je voor dat dit nou eens inbeelding geweest is. Of dat is inbeelding geweest. Misschien ben ik wel een huichelaar. Dat kan toch, wie zou er nou begonnen zijn? En dan probeert hij uit allerlei dingen in zijn leven, probeert hij zijn hoofd boven water te houden, door toch maar als eindconclusie te kunnen trekken. Het is goed. Ik ben toch een bekeerd of een wederom geboren. Ik ben een kind van God. Als hij geen kans ziet om dat te halen, dan raakt hij schier wanhopig. Ja, je weet niet altijd hoe je dat benaderen moet. En ik ben me bewust dat je in de omgang met elkaar altijd veel fouten maakt. En toch, ik heb het wel eens gezegd, wat dan nog? Ja, wat dan nog? Wat dan nog? Stel nou voor dat je gelijk hebt. Je berouw is niet echt. Je tranen zijn niet echt. Je uitreddingen, dat zijn toevalligheden, inbeeldingen, die je zelf opgeblazen hebt tot een mooi verhaal. Je moet maar eens kijken. Zo is nou het godsdienstige leven. Als wij nou zoiets hebben, en we vertellen het aan de buurman, dan is het zo. En dan gaan we langzaam verder totdat je het niet meer omvat. Het kan zo'n verhaal worden. Kun je begrijpen, als een mens nou werkelijk eens in de tang komt te zitten, dat hij doodsbenauwd krijgt. En dat hij zich afvraagt, er zal toch wel iets van God bij zijn. Want hij voelt zelf wel aan dat hij vaak maar wat gerammeld heeft met de bladeren. Met de bladeren. En dan denk ik wel eens, ik wou dat we nou die laatste stap ook konden doen. Niet omdat je een ander de ellende gunt, en de wanhoop dat niet, maar dat hij nou eens werkelijk, eerlijk, zonder vertoning, is tot de conclusie zou komen. Ik ben die huichelaar. Ik vrees niet dat mijn werk geen waarheid is, maar ik weet dat mijn werk geen waarheid is. Ik weet dat alles wat ik doe, dat maar nabijkomend werk, man, dat hoef je me niet te vertellen. En mijn berouw heb ik nog nooit vertrouwd. En mijn tranen ook niet. Misschien ga ik daarin wat te ver. Maar ik spreek even uit, ook uit een bepaalde achtergrond. En dat is in dit geval, ja, dat kun je niet, nooit helemaal van elkaar scheiden. Mijn ervaring, mijn leven. Ik zou niet weten waar ik op moest steunen of moest zeggen van, ja, mijn berouw is wel echt. Mijn dit is wel echt. Kijk, dan is het beter. Ik ben niet zo vreselijk aanvaderlijk, dat weet je wel. Maar ik heb wel eens een verhaaltje gehoord, hoor. Dat van de groep bij een man kwam die het erg benauwd had aan het eind van zijn leven op zijn sterfbed. En dat hij dat aanzag. En dat hij zei, man, laat je van God verdoemen. En dat kan toch wel goed bedoeld zijn geweest. Alsof hij zeggen wilde, schijt er nou maar eens uit met vechten, dat je er wel bij hoort. Maar stem nou maar toe, dat je er niet bij hoort. En dat je een verdoemelijk schepsel bent. Maar dat op dit ogenblik de prediking van Gods ontferming tot je komt. Wij willen behouden worden als behouden mensen. En zalig worden als zalige mensen. En gerechtvaardigd als gerechtvaardigde mensen. En bedroefde mensen. En dan hebben we toch weer die oude heidense draad waar Israël ook in vastliep. Die raven we weer op. God sprak, ik geef u het offer op het altaar. Ik geef u, nieuwtestamentisch gezien, mijn geliefde zoon. Hij is wel, laten we het zo noemen, in onze stal gekomen. Vlees van ons vlees, been van ons gebeente. Maar hij is van Israëls God gegeven. Kijk, dan, als we dat helder mogen zien, dan vallen er een heleboel dingen weg. En dan denk ik, de naam ontschiet me van de oude Leidse, oude Oberman, de oude Leidse dominee Oberman, die was in zijn tijd een zeer markante figuur. En die preekt ook veel voor de arme mensen, maar als hij dan bij die wevers kan die ziek werden en van stof en theeën, teringen en zo, dan, ja, er gebeurde wel dat hij niet bad, geen stuk uit de Bijbel las. En dan zette hij zijn wandelstok tussen zijn knieën en daar zijn hoed op. En dan vroeg hij aan degene die daar in het bedsteedje lag, hoe gaat het ermee?
Ja, ja, niet zo best, niet zo best.
Dan vertelde hij kort hoe het er met ons bij stond. Dat wij nou de heerlijkheid van God derven en dat we zondaren zijn. En dat we aan alles schuldig staan. Nou, dat hij dan vertelt. Dat wij niet gedaan hebben wat de wet van ons eist. En dan zei hij, geloof je dat? Ja, dominee, ik voel niks mee te maken wat je voelt. Geloof je dat, ja of nee? Was hij kort. Ja, dominee. Goed zo. Blijf erbij en ik kom wel weer eens terug. Ik kan niet terug. Soms een week of twee. Weet je het nog wel, toch? Ja, dat wisten ze nog wel. Die arme wevers. Nou, zegt hij, ik wou nou eens praten over... Dan ging hij iets vertellen uit het heilige evangelie. Hoe God nou zijn enige geboren zoon gezonden had in deze wereld. Tot een verzoening voor onze zonde. En dan kort zette hij dat uiteen. En dan zei hij, geloof je dat? Man of vrouw. Ja, maar dominee, ik zal... Wat? Ik zal toch moeten voelen... Niks mee te maken wat je voelt. Ik vraag je, geloof je dat ja of nee? Dat God zijn dierbare zoon gezonden heeft... tot een verzoening in deze wereld. Je hebt toch verteld dat je gelooft dat je een zondaar bent? Ja, ja... Nou, nogmaals, geloof je dat nou? In die zoon van God, dat lam, dat de zonde der wereld wegneemt. Ja, dominee, oh, goed zo. Blijf daarbij. Ook als je straks sterven gaat. Blijf daarbij. Dat klinkt ons natuurlijk vrij hard in de oren. En dit is ook niet iets om na te doen... Uit een soort nabootsing, dat niet. Maar het is wel leerzaam. Daar worden we weer geconfronteerd met Gods grote daden. En dat het geloof in zijn naam ons redt, middelijkerwijs, geloven ze middel. Wat is nou het verschil? Ik zei straks, in het Oude Testament konden wij met ons verduisterd verstand uit dat hele verbond allerlei aspecten naar voren halen om zelf een man te zijn. Ik geef tiende van alles. Ik breng op tijd mijn verschuldigde geld in de kist. Als ik wat gedaan heb, dan ben ik er zo bij... Met mijn schaap of met mijn lam of met mijn rund. Ja hoor, dan ga ik weer heel voldaan naar huis. Het is niet te verontschuldigen, dat niet. Want de Heere had dwars door al die schaduwen heen duidelijk gezegd, ik geef u het offer. Ik ben genadig. Maar juist omdat er zoveel schaduwen waren... Zoveel voorafbeeldingen lag het voor de hand dat een mens uit Adam geboren denkt, het is voor elkaar, ik heb mijn plicht gedaan, ik heb mijn offer gebracht. En wat stond hij dan eigenlijk ver af? Van de verwondering dat God uit genade een offer geeft. Bij de heidenen nemen die goden alleen maar offers. En als ze genoeg krijgen, dan worden ze misschien wat minder grimmig. Maar God de Heere zelf geeft zijn offer. Op het altaar. Dat is het onderscheid. Soms hoef je met allerlei sectarische openbaringen en niet zo lang te praten. Dan gooi je het over die boeg. En dan moet je kijken wat er uit de bus komt. Meestal is het zo, ja maar meneer, wij moeten dat doen, wij moeten dat aannemen, wij moeten dat kiezen. Wij moeten daarna leven om in aanmerking nu te komen voor die nieuwe hemel en die nieuwe aarde. Maar het is precies omgedraaid. Wat voor ons alleen maar gaven zijn, dat zijn dan de opgaven. Waaraan wij moeten voldoen om bij God in de pas te komen. Kijk, ik zei, in het oude verbond, daar kun je merken dat het partnerschap, het partner zijn van de mens, van het volk, toch enigszins door God genoemd wordt. Als wij vooral op de Sinaï, dan krijg je die duidelijke uitspraken, als jullie mijn geboden zullen doen, dan zal ik, dat God uiteindelijk het offer erbij gaf en dat de hele dienst op de verzoening rustte, dat is waar. Maar toch, het partnerschap treedt in de oude bedeling meer op de voorgrond dan in de nieuwe bedeling. Daarom kan er ook in dit schriftgedeelte gezegd worden dat de Israëlieten dat verbond hebben vernietigd. Ze hebben het niet gehouden. En daarom, en daar gaan we even kort enkele versen over denken. Daarom wordt in de Hebreeënbrief het woord, het oud-testamentische woord verbond, moet eigenlijk vertaald worden hier, gezien het Griekse woord, met testament. Het oude beriet, het verbond, dat droeg al een eenzijdig karakter. God richt het op. Het gaat van God uit. Maar bij het Nieuw Testamentische testament hou je eigenlijk alleen maar een testamentmaker over en de dood van een testamentmaker en een begunstigde die wat mag erven. Daar valt het partner zijn van de mens eigenlijk helemaal weg. En wordt alleen Gods vrije gunst en goedheid op het hoogst geprezen. Dat moeten we als de apostel die twee hier tegenover elkaar gaat stellen op een bepaalde manier. Dat moeten we even voor ogen houden. Ik hoop intussen dat wij tot onze lering er acht op mogen nemen. En zeggen, nou kan ik geen traan meer bij God brengen. En als iemand tegen mij zegt, jij zal eens schuldenaar voor God moeten worden, dan glimlach ik. Denk, man, dat kan ik nog niet één minuut. Al weet ik dat mijn schuld groot is. Ik kan me geen schuldenaar voelen voor God. Om nou eens in hartelijk berouw en verdriet voor God te buigen. Dat kan ik niet. Maar waar God dat geeft, daar gaat het vanzelf. Niet als grond voor de zaligheid. Maar als God zegt, verneder u. En hij geeft dat woord zijn kracht in mijn hart en leven. Ja, dan is het geen kunst. Nou, het moet ook geen kunst wezen. Want als het kunst is, een hele kunst, hè, dan zeg ik wel eens, dan zitten wij er met ons werk tussen, met onze tranen, met ons gebed. Nou, ik heb die kunst nooit op kunnen brengen. Eerlijk niet. Want dan zeg ik, het is allemaal wel zo, om niet over te praten, Hoe schuldig dat de mens is in zijn bidden, in zijn preken, in alles. Maar in werkelijkheid is het geen kunst. Het is een gave. Een gave, alles is gave van God. Kijk, kun je nou ook begrijpen dat ik wel eens denk, de mensen die het hardst erover hebben van het zal zo makkelijk niet gaan, en dat is remonstrans, die zitten allemaal in het remonstrantisme. Want je moet overal aan bepaalde voorwaarden, licht of zwaar, dat is al naar gelang onze kerkelijke ligging, licht of zwaar, maar je moet wel ergens aan voldoen. En nou is de evangelie nou juist niet dat Pelagiaanse evangelie, waar wij nog met ons tranen ertussen zitten, maar waar nou helemaal niks meer in aanmerking komt. Uit vrije goedheid laat gij haar vriendelijk beschermen. Ik was eens op een donker ogenblik voor mezelf, dan moet je geen waarde aan hechten. Toen was ik een uitspraak van Zwingli, en dat deed me zo goed. Daar was ik toen zo blij mee. Och, zegt hij, we zouden wel kunnen besluiten dat er niks anders overblijft dan dat God uit soevereine genade die ellendige zondaar oppakt en in zijn gezegend hemelrijk inzet. Want verder kunnen we niks zeggen. Want als we op ons sterfbed liggen, dan is het nog verloren aan onze kant. Altijd. Wat blijft er dan over? Dan het geloof en de hoop door de Heilige Geest in het hart gewerkt. En de liefde. De hoop op het wonder dat wat niet kan, wat onmogelijk is, dat het toch gebeuren zal. Omdat God het wil. Zo denk ik dat de mens nog zal schrikken als die in de hemel kwam en komt. Omdat je eigenlijk altijd al gevoeld hebt, daar hoor ik niet thuis. Daar hoor ik niet thuis. Ik ben zo'n aardworm, zo doortrokken van alles wat buiten God is, dat kan niet. Maar in de hemel schrik je niet meer. In de hemel zou je, en dan denk ik aan een auto, maar hij zegt, dan zou je alleen, als je spijt kon hebben, zou je spijt hebben, dat je er zo karig en benauwd over gedacht en van geleefd hebt. En dat is waar. Laten we nu eens die enkele versen die ons zijn voorgelezen, en dan wil ik beginnen met vers 5 uit de Hebreeënbrief. Dat slaat nog terug op het voorgaande, maar daar had ik nog niets van gezegd. Al die priesterdienst, zoals die op aarde was, die tabernakelbouw, noem maar op, dat was allemaal maar een voorbeeld. Een schaduw van de hemelse dingen. Daar moest het toe dienen. Het werkelijke, de zaak, het gebouw, ja, nou draai ik het net om, het echte gebouw, het echte heiligdom, dat komt in de hemel. Maar God liet daar een schaduw van op de aarde vallen. En Mozes mocht het zien. Die mocht zien hoe die hemelse, hoe dat hemelse heiligdom was ingericht. En daarom moest hij alles precies maken aan de tabernakel naar de afbeelding die hem op de berg getoond was. Het moest dus een vrij zuiver beeld, een afbeelding zijn. Maar een afbeelding is niet de persoon zelf. Je kan zeggen, het lijkt sprekend, maar een foto ben ik niet ikzelf. Dat is maar een stukje papier. Zo was die tabernakel van grote waarde, omdat het wel een zuivere afbeelding was. Maar het was niet de zaak zelf. Niet het echte heiligdom. Want dat echte heiligdom was in de hemel. Daar waar de Heere God woonde. Daar moest het uiteindelijk in orde komen. En wat hier op aarde gebeurde, dat was maar de aanleiding of de inleiding tot een betere hoop. Nu staat er van Christus tegenover Mozes, want die kreeg een afbeelding te zien, een schaduw. Tegenover Mozes, die wel genoemd wordt de middelaar van het Oude Testament, het Oude Verbond, omdat hij tussen God en het volk instond. En des Heeren stem mocht zijn voor het volk. Nu staat er dat de Heere Jezus Christus zoveel uitnemender bediening heeft gekregen. Zoals hij ook van een beter verbond middelaar is. Het welk in betere beloftenissen bevestigd is. Daar krijg je weer zo'n, ja, zo het eerste oog, moeilijke tekst. Hij heeft een uitnemender bediening gekregen. Zoals hij dan ook van een beter verbond middelaar is. Dat woordje beter, dat wil zeggen een hechter, een vaster verbond. Kan dat dan? Er is toch in wezen geen onderscheid tussen het Oude en het Nieuwe Testament? Ja, maar laten we het dan zo even mogen stellen, hè? Dat de Heer Jezus Christus de middelaar is van het Nieuwe Testament. Hij loopt niet met dierenbloed. Hij loopt niet met een mes, met een slachtzwaard. Hij loopt niet met rokend wierook naar de voorhangsel om wierook te branden. Hij is niet zo druk met dat koperen wasvat of die koperen zee waar de priesters zich in moesten wassen. Hij heeft niet zoveel werk met al die krauwels en al die instrumenten die bij dat vorige verbond hoorden. Vorige verbond mag ik eigenlijk geen eens zeggen. Bij die vorige bedeling hoorden. Daar werd dat verbond geïllustreerd met altaren, met goud, met kleurige klederen. Met een gouden ark en engelenfiguren daarboven. En een verzoendeksel. Twee stenen tafelen, een kruik met manna. Een staf van Aaron die gebloeid had. Allemaal waren dat die kenmerkende dingen van dat oude verbond. Dat de Heere aan de Sinaï aan dat volk geopenbaard had. Maar nu zien wij Jezus Christus, zien wij in plaats van met het wierook lopen, en daarin is dat testament en die bediening nou zoveel beter, want hij komt met zijn eigen gebed, met de zuchtingen en de smekingen die hij voor God bracht. Onze gebeden waren als het ware zo weinig betekenend voor God. Wanneer God ze zou wegen op de weegschaal der gerechtigheid. Dat in het Oude Testament moest die man wierook nemen. Je zou zeggen, hij kon toch veel beter zeggen. Mensen, kom allemaal voor de voorhoven, voor de voorhangsel. Kniel of heft uw handen naar omhoog. Dat is beter als die rook. En die geur van het wierook. Dat wierook brandde, dat verzinnenbeelde de gebeden der heiligen. Maar je zou zeggen, waarom moet er dan nog wierook gebracht worden? Laat dan de gebeden der heiligen komen. Ja, maar waar moet je die zoeken, die gebeden der heiligen? Ook het wierookoffer wijst ons aan. Er is geen grond om te hopen dat ik op grond van mijn bidden, mijn God zoeken, tot God zal kunnen genaken, Want dan heeft de Heer, bij wijze van spreken, nog liever een beetje rook dat door de gordijnen bij de ark zweeft, dan dat hij onze gebeden, God hoort de zondaars niet, zegt die man. Kijk, en dat is nou het heerlijke in die nieuwe bedeling. Nou komt de Heer Jezus Christus en hij heeft in de dagen zijn vleeses gebeden en smekingen opgezonden tot God die hem gehoord heeft in de vrede. Hij ging 's nachts uit op het gebergte om te bidden. Hij slaat geen ene krauwel. Dat waren van die instrumenten, van die tangen waar ze het vlees mee aanpakten uit die potten en zo. Hij slaat geen krauwel in het vlees, maar hij zegt, ploegers hebben op mijn rug geploegd. Ze hebben hun voren lang getoond. Hij biedt zichzelf aan God als die priester, maar ook als het lam zelf. Hij laat zich slachten en is tegelijk hoge priester. Dat is bij de Aaronitische bediening ondenkbaar. Dat kan Christus alleen doen naar de ordening van Melchizedek. En daarin is dat allemaal nu zo groot. Er zijn de betere beloftenissen. Dat wil zeggen beloftenissen die vast en zeker zijn in Christus Jezus. Beloftenissen die veel verder reiken dan dat je allemaal leest in het Oude Testament. Als jullie in mijn inzettingen zullen wandelen en mijn wetten zullen bewaren en in mijn wegen gaan, dan zal ik zorgen dat er geen misoogst komt. Dan zal ik zorgen dat er geen misdrachtigen zijn onder het vee en onder de mensen. Ik zal jullie sparen dat je al die plagen van Egypte niet op je hoofd krijgt die die mensen kregen. Zal ik allemaal doen. Maar ze zijn in dat verbond niet gebleven. En dat er nog levenden uit de voorschijn gekomen zijn, dat was in de diepste zin alleen maar om Christus wil. Anders kon het niet. Voor jullie dat betere testament. Testament waarin God de Vader beschikkingen, deels beschikkingen heeft getroffen ten aanzien van zijn enige geboren zoon als het offer, het lam. Dat kan van geen wijken en van geen wankelen weten. Want indien dat eerste verbond onberispelijk geweest was, zo zou voor het tweede geen plaats gezocht zijn geweest. Wat? Is dat eerste verbond berispelijk? Tot op zekere hoogte wel. Maar kijk uit, want hier zou je gauw de lijn uit het oog verliezen. Ergens was dat eerste verbond niet volmaakt. Dat voel je. Krauwels, goud, zilver, glans, kleur, licht, schemer, donker, voor of heilige, heilige der heilige. Mooie gewaden. Het was allemaal van grote betekenis voor die tijd. Maar die hoge priester, die kon die 12 stammen wel in de vorm van stenen dragen in de borstlap. Maar hij kon ze niet werkelijk in zijn hart dragen. Dat kon hij niet. Ergens voel je het uitwendige ervan. Het is allemaal prachtig om te zien. En die er doorheen keek, die mocht blij zijn en hopen op die andere hoge priester, die die edelstenen niet nodig had om aan de mensen te denken, maar die ze zou dragen in zijn hart. En die stenen tafelen niet nodig had daar uit die ark, omdat hij ze zou dragen in zijn hart. Dus dat verbond was niet onberispelijk. Het was niet volmaakt. Je zou er wat op hebben kunnen aanmerken. Trouwens, als dat volmaakt geweest was, dan had er geen Nieuw Testament nodig geweest. Geen nieuwe bedeling. Dat spreekt voor zichzelf. Maar nou het vervolg. Want hen berispende, zegt hij tot hen. 1. Maar staat er eerst in vers 7, indien dat eerste verbond onberispelijk geweest was, zo zou er voor het tweede geen plaats zijn geweest. En dan vers 8 schakelt over naar de mensen. En begint niet dat verbond te berispen, maar begint de mensen te berispen. Want hen berispende, zegt hij tot hen. Wat wil dat zeggen? Dat wil dit zeggen. Al was het dan waar dat in die oude bedeling er zoveel vensters waren waar we doorheen moesten zien, zoveel schaduw, dat God van zijn kant toch wel heel nederbuigend goed is geweest om dat volk op die weg te leiden. En dat hij toch ook duidelijk heeft gezegd en gesproken over zijn genade en ontferming en van het offer dat hij gaf. En daarom, al is het waar dat we in bepaalde opzichten kunnen zeggen, dat verbond was niet volmaakt, die bedeling. Het was de schaduw, beeld, afbeelding van de werkelijkheid. Maar wij hebben toch tenslotte de schuld. Wij hebben geweigerd schaamrood te worden. Wij keerden onze niegelijk naar onze eigen weg. Wij hebben dat van God gegeven offer tot een werk gemaakt dat wij God in handen konden duwen om in het vervolg weer goed voor ons te zijn. Wij hebben die hoge God in de vorm van Israël dan verlaten voor de Baals. Die landgoden, die materialistische goden, die vruchtbaarheidsgoden en noem maar op. Wij hebben de paarden vermenigvuldigd, terwijl de Heere gezegd dat jullie hoeven geen paarden te hebben. Want ik ben je helper, ik de Heere ben je krijgsman. En daarom berispt de Heere hen. Omdat de scheut bij ons is. En dat merk je aan Psalm 106. Wij zijn van het heilspoor afgegaan. Van heilspoor. En van alles werkspoor gemaakt. Ja, wij en onze vader tevens. Wat zegt de Heer dan? Ziet de dagen komen, spreekt de Heer, en ik zal over het huis Israëls, over het huis van Juda, een nieuw verbond oprichten. Nieuw voor wat betreft haar openbaring. Nieuw voor wat betreft haar wezenlijkheid. Wat schaduw was, werd waarheid en klaarheid. Waarin is dat nieuw verbond dan zo nieuw? Dat testament. Omdat God louter naar een eeuwige wilsbeschikking in Christus Jezus zijn raad uitvoert. In de beloften, in de bedreigingen, in de eisen, alles. Alles wat wij vernietigd hebben, wat wij niet gedaan hebben, opeens komt daar uit de raad van God een persoon, God en mens, in eenheid van persoon, en die komt als de enige naar voren, uit Gods eeuwigheid. Hij komt niet om te vertellen wat wij moeten offeren om het in orde te maken. Maar hij komt om te zeggen, hiertoe ben ik in deze wereld gekomen. Ik heb uw naam verheerlijkt op de aarde, o Vader. Ik heb het werk gedaan dat gij mij op de hand gezet hebt om te doen. Gij mij. En dan is dat oude, die kruwels, die tangen, die beker, dat allemaal afgedaan. Dan is het nieuw, want dan zegt hij, Vader, geef mij die beker dan. Indien hij aan mij niet kan voorbij gaan, dan zal ik hem drinken. Dan zal zijn vlees en bloed verbroken worden. Dan zal hij niet aankomen dragen met duizenden van rammen of lammen. Ook niet met mensen zal hij aankomen dragen om die naar voren te schuiven bij God en om te zeggen, o Vader, kijk eens, hier is Petrus, hier is Johannes, hier is Jacobus. Kan ik daarmee verzoening bewerken? Nee. Maar hij zegt, indien gij dan mij zoekt, zo laat deze heden gaan. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. Voel je dat testamentaire? Voel je dat hoeveel verdriet de Heer Jezus ook van zijn jongeren gehad heeft? En van alle mensen. Maar dat er toch iets onstuitbaars in zit. Dat Petrus later zegt dat zij moordenaars zijn. Dieven en moordenaars. Omdat ze de Heer Jezus Christus hebben gekruist.
Overgeleverd in de handen der zondaren.
Maar dat diezelfde Petrus ook durft zeggen. Dat deze Christus naar de bepaalde raad en voorkennis van God overgeleverd is. Er is iets overstelpends in die gang van zaken wat je niet kunt bevatten. Dat je zegt, ja, daar komt nou de schuld, de pure schuld van de mens naar boven. In zijn afwijzen van die Christus, die hoge priester. En aan de andere kant, dat ligt ver boven ons, het testament ligt vast. Het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem krank gemaakt. Het behaagde hem om alle ongerechtigheden op hem te doen aanlopen. Daarmee is onze schuld niet weggenomen. Daar gaat het niet om. Wij zijn schuldig. Maar dat Christus nou die schuld wel op zich genomen heeft. Vader, vergeef het hem, ze weten niet wat ze doen. En ik heb voor u gebeden.
En dat die verloochening van Petrus daar nou ook nog bij komt, die schuld. Petrus weende bitterlijk,
maar die tranen hebben zijn schuld nooit kunnen verzoenen, hoor.
Dat was alleen maar een vrucht van eeuwige liefde en oprechte vermaning.
Maar Jezus Christus ging met de last van die verloochening naar het kruis, naar de veroordeling toe. Kijk, nou zegt de Heer, zie de dagen komen. Ik zal over het huis Israëls, over het huis van Juda, dan neem ik de heidenen ook bij. Want vele beloften van het Oude Testament, die onder de naam Israël genoemd zijn en Juda, die past de apostel rustig toe op de gemeente van Christus van de nieuwe dag. Een nieuw verbond oprichten. Ja, is het dan toch opgericht? Ja, in feite wel. Het verbond was er al, maar die testamentaire bedeling, dat Jezus Christus de werkelijkheid en de inhoud is, dat is opgericht. Dat was gekomen in de volheid des tijds toen God zijn zoon heeft uitgezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet. Opdat hij degene die onder de vloek van die wet waren, verlossen zou van die vloek. Een vloek geworden zijnde voor ons. Nou, dat nieuwe verbond, dat is niet naar het verbond, dat knechtelijke verbond dat ik met hun vaderen gemaakt heb aan de Sinaï. Van zoveel bepalingen en enzovoorts.
Je zou zeggen, dit nieuwe verbond dat haakt meer in op de belofte aan Abraham geschied. Want de belofte wordt door de wet die na 430 jaar gekomen is, niet teniet gedaan. Dat ligt er nog steeds. Ik zal uw God zijn en uw zaadschot. Dat sprak God onconditioneel. Nou mag de Heer dat volk tijdelijk in een bepaalde verbondsbetrekking gesteld hebben. Van geboden en leringen en noem maar op. En wij weten allemaal hoeveel de boeken van Mozes zijn met allerlei bepalingen. Maar dat verbond dat hebben ze vernietigd toen ze nog maar amper op weg waren. Ze zijn er niet in gebleven en ik heb op hen niet geacht, zegt de Heer. Dat wil zeggen, ik heb me er verder maar niet om bekommerd, om die ongehoorzame zondaar. Zonder zou het woordje geacht laten staan. Liefst willen laten staan. Ik heb op hen niet geacht. Want het wordt wel vertaald met bekommerd, maar geacht, zegt de Heer. Dat wil zeggen, de Heer komt er niet op aan. Want hij heeft zich wel over hem bekommerd. Want in al hun benauwdheid was hij mede benauwd. En de Engelsens aangezicht ging voor hen heen. Maar ik heb op hen niet geacht, dat wil zeggen. God sprak, ze zijn toch vlees. Een lint die voorbij gaat, bedriegelijk, onstandvastig. God kon er niet op steunen. Maar in dat nieuwe verbond, daar zal de, dat hij zal maken met het huis Israël, na de dagen van schaduw en afbeeldingen. Dat nieuwe verbond, zegt de Heer, zal inhouden, ik zal mijn wet in hun verstand geven. En in hun harten zal ik die inschrijven en ik zal hun tot een God zijn en ze zullen mij tot een volk zijn. Je kunt twee manieren uitleggen. De manier die voor de hand ligt is deze. Ik ben de ware wijnstok die in mij blijft, draagt veel vrucht. Dat is waar. Uw vrucht is uit mij gevonden. Ik zou persoonlijk liever nog een stap terug doen. Een stap terug. Ik heb straks gesproken over die ontaarding in de offerdienst. Dat zien op het uitwendige, dat formalisme. Nou, als je dan met een opgelucht hart weer weggaat omdat je een koe voor God gegeven hebt, of je hebt wat extra's in de zak gedaan, nou, dat is ook ongelukkig, dan kun je niet zeggen dat de wet des Heren in hun verstand gegeven is, dat ze die verstandig overdenken. En dat die in hun harten ingeschreven is. Want als dat waar was geweest, dan hadden ze zo rustig niet geweest. Dan hadden ze gezegd, Heere, ontzondig mij met hyzop en mijn ziel nu gans melaat zal rein zijn en genezen. Maar ze dachten meer, dat zit er weer op, dat hebben we weer gedaan. Ja, dan zeg je, ze vergaten het voornaamste van de wet, dat noemt Christus barmhartigheid, geloof, liefde. Ze vergaten die innerlijke drijfveren. Ja, niet dat je daarmee klaar bent hoor. Het is niet zo dat je denkt, oh ja, het gaat niet om het formalisme, maar het gaat om de ware liefde. God ziet het hart aan. Ja, maar dat is nog veel zwaarder. Dat voel je toch wel aan. Dat is veel zwaarder dan een vormendienst. Als de Heer werkelijk zijn hart in ons verstand inschrijft, ingrift en in onze harten ingrift, dan leren wij ook werkelijk wat de catechismus zegt. En wat het formulier zegt. En wat we zondag nog hebben gehoord. Dat ik niet één van Gods geboden gehouden, maar alle overtreden en nog steeds tot alle boosheid geneigd ben. Dan wordt de wet in ons verstand en hart ingeschreven. Dan leren we dat die uiterlijke vorm van ik heb nog nooit iemand doodgeslagen en ik heb nog nooit dit gedaan en dat gedaan, dat we daar weinig mee opschieten. Dat is hoogstens voor de burgermaatschappij te waarderen, gelukkig maar, dat er nog veel van gevonden mag worden tot in lengte van dagen, dat hopen we. Want je verliest die spulletjes niet graag aan de een of andere dief, daar gaat het niet om. Maar het gaat nou over God. Ik ben dan een dief. Als die wet in mijn verstand is ingeschreven in mijn hart, dan ben ik toch een dief. Dan ben ik toch een vloeker. Dan ben ik toch een afgodendienaar. Dan ben ik een roddelaar, een echtbreker. Want juist omdat God dan die wet in mijn hart schrijft, en hoe doet hij dat? Door de verkondiging van Jezus Christus en die gekruisigd. Want Jezus Christus, dat is de ware verklaarder van de wet. Die gaat ons een stap nader brengen en zeggen, maar ik zeg u, er is tot de oude gezegd, gij zult niet dit, gij zult niet dat, maar ik zeg u, hebt uw vijanden lief. Zegen ze die uw geweld aandoen, wie dan nog overeind kan blijven staan. Kijk. En ik zal hun tot een God zijn, zullen mij tot een volk zijn. Ik zal. Dan staat er in vers 12, en we moeten naar huis, ik zal hun onrechtigheden vergeven. En hun zonde en hun overtredingen zal ik geen zin meer gedenken. God zet er een streep door. In zijn geliefde zoon. God wil er niet meer aan denken. Want hij zegt, ik zal je toch tot een God zijn. En tot je zaadschot. Om daar nou eens op te mogen hopen en steunen. In ons, ja, oppervlakkige leven. Ja, je kan het ook niet maken hoor. Ik kan het ook niet veranderen. Voor u niet en voor mezelf niet. Maar ik weet dat het leven toch vol confrontatie is. Ons leven, dat is vaak, dat gaat zo kabbelend voort, gewoon dingen, vandaag of morgen. Och, we worden allemaal ermee geconfronteerd dat het gaat kraken in ons leven. Niet dat het daarop aan moet komen, zo bedoel ik het niet. Maar ik bedoel, je kan bepaalde dingen wel naar je toe willen halen, maar de rechtvaardige zal door het geloof leven. En het geloof wordt beproefd in de praktijk van het leven. Maar je hoeft niks te maken. Ik kan wel zeggen, ik moet toch veel dit afhankelijker zijn, ik moet meer vertrouwen hebben, maar ja, dat kan ik nou wel zeggen. Maar dat heb ik niet. Dat kan ik niet maken. Maar nou zijn er van die momenten, want ons leven is een zekere reis, dat we kopje onder gaan. Er zijn van die momenten dat wij voor ernstige zaken staan. Dat de boodschap tot ons komt, bereid uw huis, want gij moet sterven. Dan komt het in de beproeving. En dan kun je van tevoren al weten, ik zou het niet kunnen dragen. Ik zal het niet kunnen dragen. Ik kan niet tegen het verlies. Ik kan niet tegen de dood. Ik kan nergens tegen. Maar o God, nou heb u gezegd. Ik zal u tot een God zijn. En gij zult mij tot een volk zijn. O God, met heel mijn ellende, met alles wat je deel nog zou kunnen zijn. Sta niet naar zwaarheid, maar naar klaarheid. Maar we moeten er allemaal door. Vandaag is het lachen, morgen kan het huilen zijn. Maar o God wil dan geven, dat ik altijd, zoals ik nu, rustig. Zonder spanning misschien, er is niks aan de hand, het ogenblik misschien. Maar dat ik zeg, o Heere, ik geloof. Kom een ongelovigheid te hulp. Maar dat ik ook dan in de uren als de avond is gedaald. En de nacht daar is. Dat ik
dan ook mijn hoofd mag neerleggen op dit testamentaire beschikking. Ik zal uw God zijn. En gij zult mij tot een volk zijn. Heren, dan zal het zo zijn. Al zou het met ware een verworpene, een verlorene voor eeuwig, maar omdat u het zegt, zal het waar zijn. Kijk, dat dat de baten mogen zijn voor ons allen. God, en dat is nieuw, heeft zijn Zoon gegeven tot een verzoening. Zalig die in hem geloven. Amen.